Goede avond allemaal hier en ook thuis met ons verbonden. Van harte welkom op deze Bijbellezing. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 9 en daarvan de versen 1 en 10. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En ook vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen. Psalm 9, vers 1 en vers 10. Laten we samen een zegen vragen over deze avond. Laten wij bidden. Getrouwe Heere, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo brengt u ons samen hier op deze avond, op deze plaats of thuis met ons verbonden. En we zongen het met elkaar. Hij die uw naam in waarheid kent, zal op u in zijn ellende vertrouwen, omdat u nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En zo bent u, Heere, de God van alle genade en van alle vertroosting. Zo bent u het die nodigt, die roept. Juist op weg en reis naar de eeuwigheid, waar wij alle naartoe leven in de ernst van het leven. Maar ook, Heere, in de strijd, in de moeite, in de zorgen van het leven. Bij u is vergeving, bij u is kracht en troost. Bij u is leven. En dan bidden we, Heer, als we hier samen zijn, leid ons door uw woord en door uw geest. Dat we zullen horen wat u tot ons deze avond hebt te zeggen. Vertroosting en vermaning. Maar ook, Heer, de rijkdom van uw toekomst. En dan bidden we, leid ons door uw woord, door uw geest. Neem ons bij de hand, open onze harten. En zegen ons, Heer, zo tezamen. Ook in al onze persoonlijke omstandigheden. Zo dragen we elkaar ook aan u op. In voor- en tegenspoed, in verdriet, in blijdschap. En Heere, dan denken we juist op deze dag ook terug aan de watersnoodramp 1953. Heere, we bidden juist ook voor hen die daar nog herinneringen van meedragen. U weet hoe dat ook bezwaren kan, met ons meegedragen kan worden. Heer, wilt u ook daarin nabij zijn, vertroosten, zegenen. En ook, Heer, laat het bemerken dat het waar is wat we zongen. Hij die uw naam in waarheid kent, zal, Heer, op u en zijn ellende vertrouwen. Want u liet nooit zuchten die gelovig tot u vluchten. Heer, we bidden zo, zegen in ieder van ons. En leid ons. En dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Openbaring 2, vanaf vers 12 tot en met vers 17. Brief aan Pergamum. Openbaring 2, vers 12. En daar luisteren we naar het heilig woord van de Heer onze God. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van de van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering van de Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem een witte keursteen geven en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen met elkaar Psalm 50. Daarvan is versen 7, 8 en 9 Psalm 50. Die ook spreekt van het dubbele in het leven. Psalm 50 vers 7, ziet gij een dief, gij loopt met hem en steelt. En vers 8, gij zit, gij spreekt van uw broeder kwaad. En dan denkt u dat ik zal zwijgen, maar dat zal ik niet doen, zegt de Heere. Verstaat dit toch, vergeters van Gods wet, vers 9. Dus Psalm 50 vers 7, 8 en 9. De brief aan Pergamum dus deze avond. We hebben geluisterd naar de brief aan Efeze, aan Smyrna. En nu naar Pergamum, de derde brief van de zeven brieven in deze hoofdstukken van Openbaring. En als we naar Pergamum reizen, dan reizen we eigenlijk weg van de kust. Efeze en Smyrna zijn beide havensteden. Pergamum ligt wat iets noordelijker en wat meer landinwaarts. Een stad, prachtig gelegen, tegen een berghelling opgebouwd met verschillende plateaus. En juist ook met een centrum waar veel tempels staan. Eens was het de hoofdstad van het Romeinse Rijk in dit deel. Dat heeft keizer Augustus veranderd en dat is Efeze geworden. Het is ook niet het centrum van de handel, dat zijn meer Efeze en Smyrna als havensteden. Maar het is wel een centrum van religie, van vele religies. Van heidendom en van de keizerverering die we al eerder tegenkwamen in de vorige brieven. Maar ook veel heidendom. Tempel van Asclepios, gezondheidsgod. Het was beeld de slang en u kunt het nog steeds zien op zieke auto's en auto's van artsen. Die paal met die slang eromheen, die Griekse god van de gezondheid. En Pergamum trok veel mensen van de wijde omgeving en verder juist naar de tempel voor die gezondheidsgod. Daarnaast was er een grote tempel voor Zeus en een enorm altaar. En beide, zowel de god van de gezondheid Asclepius als ook Zeus, werden verlosser en redder genoemd. Er waren nog wat andere tempels voor andere goden, maar er was ook wel een tempel voor de keizerverering en de godin Rome. En dat alles brengt uiteindelijk de Heer Jezus ertoe om te zeggen in vers 13, ik weet uw werken en waar u woont, namelijk daar waar de troon van de Satan is. En aan het slot van het vers, waar de Satan woont. Waarom precies wordt gesproken over de troon van de Satan, is niet helemaal duidelijk, kunnen verschillende redenen zijn. Misschien juist vanwege dat symbool van de slang. In Openbaring 12 wordt de Satan als slang genoemd en getekend, onder meer. Het kan ook zijn dat de stad omhoog lag en dat juist in het centrum een enorm altaar, als ware het een troon voor de god Zeus was. Het kan ook zijn dat de keizerverering juist daar achtergrond was van deze opmerking, maar in ieder geval daar waar de troon van de Satan is, waar de Satan woont, wil wel zeggen dat de Satan daar wel in het bijzonder werkt. Ook door de overheid, al daar plaatselijk, en dat zullen we nog wel zien. Waar de Satan woont, waar de troon van de Satan is. En daar waar duisternis is en licht schijnt, dat gaat niet samen. Het is juist de duisternis, het licht dat de duisternis openbaart, zo zegt Paulus en schrijft hij aan de gemeente van Efeze. Juist waar het licht schijnt van christenen in de wereld, waar het duister is en de duisternis geopenbaard wordt, komt er verzet. Dat gaat niet samen, het licht en de duisternis. Iemand schreef, een gemeente die getuigt, een gemeente die spreekt, is ook een leidende gemeente. En dat is in sommige werelddelen duidelijker dan elders. Maar toch, waar de kerk spreekt, en we zullen dat ook in onze maatschappij zien, we dat steeds meer gebeuren, waar de kerk spreekt, Bijbel spreekt, komt er ook verzet en weerstand. Daar waar de Satan woont, waar de troon van de Satan is. Ja, de Satan is wereldwijd bezig. De Heer Jezus noemt hem de overste van de wereld. Maar juist dus wel heel in het bijzonder hierin Pergamum, waar deze christenen wonen, maar waar ze dus niet thuis zijn. Maar op doorreis als een pelgrim, op weg naar het hemels vaderland. Een christen leeft in een vijandige wereld. In een wereld die van nature tegen het evangelie is, zich tegen het evangelie keert. En een christen is op reis, op weg, is pelgrim, is hier ten diepste niet thuis. En dat is al een eerste les die we gelijk al tot ons krijgen vanuit deze brief. Daar waar het duister is, waar de Satan de overhand lijkt te hebben, omdat Christus nochtans regeert, we zien dat ook. Maar waar de overstand van de wereld tekeer gaat, kunnen wij niet thuis zijn, toch? Een christen, een gelovige, is een pelgrim op weg, op doorreis. Mag veel dingen ontvangen hier, maar is hier ten diepste niet thuis. Niet te pinnen, te vast in de aarde slaan. En als we dat uit het oog verliezen als christelijke gemeente, dat we niet thuis zijn hier, dan spelen we daarmee dus de vijand in de kaart. En dat is ook wat hier toch speelt. In de gemeente van Pergamum in het tweede deel komt daar naar voren. Maar de Satan die dus rondgaat als een briesende, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En hij komt van buiten hier in deze gemeente, maar hij komt tegelijkertijd ook van binnen. Allereerst dus van buiten. Ik weet uw werken, vers 13, en waar gij woont, namelijk waar de troon van de Satan is. En u houdt mijn naam, hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, waar de Satan woont. Ondanks de zware druk van buiten, ondanks het gevaar, ondanks al dat wat speelde, toch de weigering om te buigen voor de afgoden, de gemeente is niet gezwicht ondanks die druk van buiten. Zelfs niet toen de getrouwe getuige, wat een woorden trouwens hè, van Christus over deze man Antipas, we weten verder niets van hem. Maar wel dit, en dat is uiteindelijk genoeg, dat hij een getrouwe getuige is geweest van de Heere Jezus Christus. Dat hij de naam van de Heere Jezus heeft beleden. Dat hij niet is gebogen voor een andere verlosser dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want de druk op de gemeente in Pergamum was groot. Juist om te buigen voor die afgoden, de God van de gezondheid, Zeus, de godin Rome. En iedereen verwachtte dat ook in zo'n context, in zo'n omgeving, waar juist de plaatselijke goden, de goden die zo belangrijk waren voor die stad, daar moest iedereen voor buigen. En op het moment dat dat niet gebeurde, dat mensen dat weigerden, dan werden ze voor de Romeinse overheid gedaagd en werden ze uitgedaagd dan toch wel te buigen voor de keizer, om de keizer te vereren. Maar Antipas boog niet en de gemeente buigt niet. Zo staat er, ik weet uw werken waar gij woont. De Heer Jezus Christus weet hoe zwaar de druk is. Hij weet, net als in Smyrna, dat het gevaarlijk is om de naam van de Heer Jezus te belijden. En hij geeft aan, net als in Smyrna, wees getrouw tot in de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Zelfs toen Antipas gedood werd, boog de gemeente niet. Christus prijst de gemeente daarin. En zijn getrouwe getuigen. Ze beleiden alleen de Heere. Niet de keizer, niet Zeus, niet Asclepios, niet andere afgoden, maar alleen de Heer Jezus Christus. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat beleiden wij toch ook met deze gemeente, of niet? Er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. En het is die naam waarvan Christus zegt, u houdt mijn naam in vers 13. U blijft bij mijn naam. Dat is best wel een bijzondere uitdrukking. Hoezo? U houdt mijn naam. Maar de naam van de Heer Jezus wil zeggen wie hij zelf is. Ze blijven bij de Heer Jezus Christus. Ze blijven bij het geloof in hem. Ze blijven bij de naam die hij draagt. Jezus als de zaligmaker van zondaren. Christus als de gezalfde tot profeet, priester en koning. Die door de geest gezalfd is en zijn leven gaf voor zondaren. U houdt mijn naam als Heere, juist als Heere, als verlosser. Waar ook Zeus, Asclepius, redder en verlosser genoemd werden. En de keizer ook, blijft deze gemeente belijden. Alleen de Heere redt. Alleen bij de Heere is vrede. Alleen hij is de verlosser. Alleen hij is de zaligmaker. Jezus Christus. En die gekruisigd. U houdt mijn naam. Wat een diepe belijdenis. U alleen bent waardig. U alleen bent de redder. De verlosser. Niets anders. Zeus niet. Asclepius niet. De keizer niet. Maar niets van deze wereld, niets van dit leven kan ons werkelijk rust geven, kan ons werkelijk vrede geven. Ook niet als we zouden buigen voor de wereld, is er geen vrede. Want er is er maar één die redden kan, Jezus Christus, de Heere die zijn leven gaf. U houdt mijn naam. Hij is opgestaan uit de dood en hij leeft tot in alle eeuwigheid. U houdt mijn naam en u hebt mijn geloof niet verloochend, niet ontkend, niet weggewezen, niet vaarwel gezegd. U hebt mijn geloof niet verloochend. Dat betekent het geloof in mij, maar het kan ook betekenen het geloof van mij, dat wil zeggen de inhoud. En we zouden tegenwoordig dan zeggen namelijk het woord van de Heere, Oude en Nieuwe Testament. U hebt mijn geloof niet verloochend. Ze zijn in de voetstappen van de Meester gegaan, achter hem aan, die al zijn schuld niet wederschuld, maar het overgaf in de handen van hem die oordeelt, die de rechter is. En zo zijn ze door Gods genade staande gebleven. En gaven het inderdaad over in de hand van hem die de rechter is. Kijk eens hoe de Heer Jezus Christus zich presenteert aan deze gemeente. Ik heb dat tot nu toe overgeslagen, maar dat is vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Opnieuw een beeld uit het eerste hoofdstuk waarin de Heer Jezus Christus tot Johannes komt. Nu vers 16. En hij had de 7 sterren in zijn rechterhand, hoofdstuk 1 vers 16 dus. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Het zwaard van mijn mond, zegt hij eerst in vers 16. Het zwaard dat hij heeft, dat hij draagt, dat hij is de rechter. Hij is degene die oordeelt. Dat betekent dat ook. Hij heeft overwonnen en hij zal overwinnen. En zo mag de gemeente toch getroost zijn, al is de overheid tegen en al gebruikt de overheid hier het zwaard tegen deze kleine gemeente onder druk. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt, dat de overheid geroepen is om recht en rechtvaardigheid te brengen in de samenleving, dat de overheden geroepen zijn om het goede te doen. Dat was toen en dat is nu zo. Maar als de overheid dat nou misbruikt, als de overheid nou het verkeerde doet met die zwaardmacht, als de overheid het zwaard verkeerd gebruikt, wel, wij horen hier, de overheid staat onder het gezag van de Heere Christus en is geroepen om verantwoording af te leggen ten opzichte van hem die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ze hebben Antipas gedood, maar ze zullen staan voor hem die het tweesnijdend scherp zwaard heeft dat uit zijn mond uitgaat. Hij zal overwinnen. Later, in hoofdstuk 19, vers 15, komt het zwaard weer terug en uit zijn mond, hoofdstuk 19, vers 15, uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en de gramschap van de Almachtige God. Hij draagt het zwaard, zeker niet te vergeefs. Dus ook de overheid. Wat een troost. Het Nederlands geloofsbeleid is die beleidt in artikel 37 als het gaat om de wederkomst van Christus, dat de zaak die altijd door overheden als ketters vervolgd en verdoemd is geworden, uiteindelijk zal blijken de zaak van de Zoon van God te zijn. Hij draagt het tweesnijdend scherp zwaard. Dus dan kunnen overheden het zwaarder verkeerd gebruiken. Uiteindelijk zijn ze verantwoording verschuldigd aan de koning der koningen en de Heere der heren. Hij regeert uiteindelijk en hij is het die ten oordeel komen zal. Dat zwaard, tweesnijdend, dat wijst naar buiten de gemeente. Het beschermt de gemeente, het bewaart en het zal tot verantwoording roepen die de van God gegeven autoriteit misbruikt heeft. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant. Dat zwaard, dat wijst ook naar binnen. Dat maar in deze gemeente. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Ik heb wel iets tegen u. Dus de Heer Jezus prijst deze gemeente. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk daar waar de troon van de Satan is. En ik weet dat u mijn naam hebt gehouden. Mijn geloof niet hebt verloochend. Maar ik heb ook wat opmerkingen te maken over u. Gemeente van Pergamum. Maar. En dan komt het gevaar van de gemeente in één keer van binnen. En wat is dat listig? Wat is dat gevaarlijk? En je zou kunnen zeggen, als het gevaar van buiten komt, van de vijanden, in dit geval zelfs het gevaar van de overheid daar in Pergamum, als het gevaar van buiten komt, dan komt het op klompen, hè, de duivel op klompen. Nou, er wordt niet zoveel klompen mee gedragen, maar we kennen het geluid wellicht van klompen. Die hoor je aanklossen van verre afstand over de weg. Dat is duidelijk. Als er iemand op klompen aankomt, die kan niet sluipen. Die komt heel duidelijk aangelopen, die hoor je aankomen. Maar de duivel kan ook op sokken komen. En dat is zachtjes, ongemerkt, sluipend. Maar even dreigend en even gevaarlijk, want het gaat om dezelfde tegenstander. De Satan, de duivel die alles door elkaar wil werpen. De Satan, de tegenstander van God en daarmee van zijn gemeente. En beide gevaren laten het getuigenis van de gemeente uiteindelijk zwijgen. Als de gevaar van buiten komt en de gemeente buigt en bukt daarvoor, dan zwijgt het getuigenis van de gemeente van die ene naam. Maar als de gemeente zich laat innemen door dwaalleraren, zwijgt dat getuigenis van de Heer Jezus Christus evenzo. Want dan is het niet meer de Christus der Schriften die centraal staat. Even gevaarlijk, even dreigend, maar zoveel listiger en zoveel geniepiger als de vorst van de duisternis in de gemeente, vanuit de gemeente zelf, komt in de vorm van dwaalleraren. Dwaalleraren die echt niet met een bordje om hun nek lopen, ik ben een dwaalleraar, maar die zeggen bij mij moet je zijn. En wellicht zelfs dat nog wel oprecht menen, dat ze werkelijk denken dat ze het woord naspreken, maar uiteindelijk tegen het woord ingaan. Enige, weinige dingen heb ik tegen u. En voordat we zouden denken, nou ja, het zijn maar een paar kleine dingetjes, dan moeten we ook verder lezen en zien dat de Heer Jezus dreigt met het zwaard van zijn mond te komen. Dus het zijn wel weinige dingen. Er is meer te prijzen dan te vermanen, om het zo te zeggen, maar de inhoud van dat vermaan is wel degelijk groot. U hebt al daar diegene die de lering van Bileam houden. Of de Nicolaïten, waarschijnlijk is dat dezelfde groep eerst geschreven en omschreven als degene die de lering van Bileam houden. En daarna als degene die de lering van de Nicolaïten houden. Het gaat niet om heel de gemeente hier, maar er zijn mensen binnen de gemeente die dat leren. En wat dat inhoudt, kom ik zo op. Maar die dus die dwaalleer leren en die, en daar gaat het eigenlijk om, door de gemeente en de leiding van de gemeente niet worden terecht gewezen. Er zijn enige onder u. U hebt al daar die de lering van Bileam houden. En u hebt al daar die de lering van de Nicolaïten houden. Het welk ik haat. Dus mensen die in het midden van de gemeente hun leer mogen verspreiden, maar die dwalen. Het gaat niet om de hele gemeente, maar om een aantal mensen. Maar de gemeente laat hen wel begaan. Ze waarschuwen niet eens, ze laten hun gang gaan, kennelijk. En wat zijn dat voor dwaalleraren dan? Wat hebben die geleerd? Wel, zegt de Heer Jezus, de lering van Bileam. We kennen Bileam uit het Oude Testament, die geroepen werd om het volk van Israël te vloeken, maar uiteindelijk alleen maar kon zegenen. Die onderweg door die engel tegengehouden werd, met een zwaard, trouwens. En die ezel die dat wel opmerkt en Bileam eerst niet. Maar uiteindelijk, Bileam die alleen maar kon zegenen, maar wel, nadat hij alleen maar het volk van Israël kon zegenen en zelfs de Messias aankondigen, hè, de ster die voort zal komen uit Jacob, maar uiteindelijk wel de koning, de vijandelijke koning Balak, een listig advies gaf. Niet op klompen, maar op kousenvoeten. En hij zei, laat uw volk met het volk van Israël zich vermengen. En verleidt ze zo tot het dienen van de afgoden en tot het plegen van overspel. Dat is ook precies wat de Heer Jezus hier zegt, de lering van Bileam in vers 14, die Balak leerde de kinderen van Israël een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en horeren. Dus Bileam, die ervoor zorgde dat, nee, hij kon het volk niet vloeken, dat hield de Heer tegen, maar hij kon het volk wel laten verleiden. Het volk van Israël ging daar in mee, een aanstoot, afgoden offer, overspel, hoererij, letterlijk, maar ook geestelijk. Geestelijk overspel, in de Bijbel vaak als beeld gebruikt van het dienen van de afgoden, van het verlaten van de Heere, van het wegdwalen van de Heer. Dus er zijn mensen van de lering van Bileam, de Nicolaïten, die zeggen in de gemeente, wel, je hoeft het allemaal niet zo nauw te nemen, daar komt het op neer uiteindelijk. Met dat eten van het afgodenoffer. Nou, dat is vaker in de Bijbel een punt, hè, een issue. Denk aan de brief van 1 Korinthe. En Paulus zegt daar, nou, als je vlees op de markt koopt en je weet niet of het aan afgoden geofferd is, vraag er ook niet naar, omwille van je geweten, koop het en eet het op. Maar hier uit de hele context blijft, juist ook de verwijzing naar Bileam, dat het hier gaat om het eten in het kader van die afgodendienst, kennelijk op een of andere manier toch, in de context van de afgodendienst. En dat hier niet geldt, ieder zij zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, maar dat hier geldt dat dat eten toch wat verbinding gaf met het dienen van die afgoden op een of andere manier. Neem het, zeiden die dwaalleraren, maar niet zo nauw met leer en leven. En dat is op zichzelf een aantrekkelijke boodschap, zou je kunnen zeggen. Kost je geen strijd, je hoeft geen nee te zeggen. Kost je geen zelfverloochening. Je hoeft niet op te vallen, je kunt meegaan in de stroom. Zeggen wat iedereen zegt. En ondertussen kennelijk zeggen van, nou, maar ik neem er toch wel innerlijk afstand van. He, ik kan dat afgodenoffer wel eten, want ik geloof er toch niet in. Nou, en op dat moment dat je toch in die context van dat dienen van die afgoden je vermengt, Dan dwaal je weg, dan dwaal je weg van de Heer Jezus Christus. Je gaat in tegen het woord van de levende God. En je maakt je één met degene die de afgoden dienen en draait daarin mee en doet daarin mee. En je houdt innerlijk afstand, je zegt ik geloof daar toch niet in. Maar uiterlijk is er toch niet zoveel verschil meer te zien tussen die christen en die heiden, die allebei dan toch diezelfde weg gaan. En die dwaalleraren zei, dat moet je niet zo nauw nemen. Dat komt wel goed, dat is geen probleem. Dat kan wel, als je maar innerlijk niet blijft geloven, of niet gaat geloven in die afgoden, maar blijft geloven in de Heer Jezus Christus, dan doet het leven en die gelijkvormigheid aan de wereld er niet zoveel toe. Nou, hoe is dat bij ons? Zijn wij herkenbaar als christen in hoe we spreken, hoe we ons kleden, hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons gedragen, wat we kijken. Als onze tijdlijn op social media, als u daarop zit, is bekeken zou worden, wat komt er dan naar voren, wat zijn uw interesses in ons spreken, ook op het werk. En praten we altijd mee met de collega's over dit, over dat, over zus, over zo. Of is het ook merkbaar dat we andere interesses hebben? Tenminste, dat mogen we hopen toch? In wat we doen? Of dwalen we mee met de afgoderij van deze wereld? Sport, spel, wat ook dies niet meer zijn. Om daarin onder te gaan. Wat kijken we? Wat spreken we? Wat doen we? En hoe spreken we juist als kerk ook in deze tijden over het begin en het einde van het leven? Juist als het zo vanzelfsprekend is. Abortus, euthanasie. Ja, maar we kunnen dan toch niet enzovoort. En het is wel eenvoudiger haast om mee te praten inmiddels, toch? Dan om het Bijbels geluid te laten horen. Of over gender, alles wat daar speelt. De druk die vanuit de maatschappij steeds groter wordt. Steeds meer theologen die omgaan, die een andere visie erop nahouden. Dat zijn toch ook de dingen van deze wereld, de afgoderij van het eigen ik. Van het eigen gevoel. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hoe is dat bij ons? Deze dwaalleraren zeggen, het maakt allemaal niet zoveel uit. En zeker, er zijn gebieden van christelijke vrijheid waar het niet helder is en waar de Bijbel, om zo te zeggen, ruimte laat. En waar ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd is. Zeker is dat er ook. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over zaken waar de Bijbel op zichzelf helder over is. Maar wij dan toch wat mee gaan marchanderen en zeggen, nou, maar je moet het anders uitleggen en dat kan vandaag niet meer en dat moet toch enzovoort. Hoe is dat met ons of in de concreetheid van het leven, de dingen die we doen, waar we mee bezig zijn? Dat is een spiegel ook, hè? Zelfs als we Bijbel spreken over al die thema's die vandaag aan de orde zijn, dan nog is de spiegel voor ons. En vraagt ons af, ja, maar wat blijkt er dan uit ons leven, uit onze tijdlijn? Of je nu social media hebt of niet, maar waar liggen de interesses? En wat blijkt eruit? En waar spreken we over? Enzovoort. Die argumenten van die dwaalleraren, die zijn zo herkenbaar dan, hè? Ja, maar ik hou toch innerlijk afstand en ik doe er toch niet helemaal in mee en ik laat me er niet helemaal door inpakken. Ja, maar is het nog wel zichtbaar dan? Dat u een christen bent. De Heer Jezus zegt, ik kom. Dat gaat hier niet over zijn wederkomst, maar hij komt, bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk, ik zal snel bij komen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. De Heer Jezus komt en ik zal u haastelijk bijkomen en krijg voeren tegen hen. Het gaat zowel die dwaalleraren aan als de gemeente zelf. Ik zal u haastelijk bijkomen. Met het zwaard van mijn mond zal ik krijg voeren. Wat dat precies inhoudt. Het zou kunnen zijn zoals in de gemeente van Korinthe, waar het avondmaal helemaal misgaat en waar veel zieken zijn en waar de oordelen van God over de gemeente liggen. Het zou kunnen zijn dat uiteindelijk de kandelaar wordt weggenomen van de verkondiging van het woord. Dus in ieder geval de ernstige oproep, bekeer u. Buig voor het woord. Buig voor mij. Keer terug naar het woord. Belijd mijn naam. Belijd mijn geloof, zoals in vers 13 naar voren komt. Houd mijn naam, houd mijn geloof. En tenslotte dan die belofte. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem een witte keursteen geven en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is een tekst, daar zijn zoveel bladzijden over volgeschreven. Dat is ook niet meer voor te stellen uiteindelijk. Wat betekent dat, dat verborgen manna? Wat betekent dat, die witte keursteen? En wat betekent dat dan, die nieuwe naam daarop? Ik zal, dat is het eerste in ieder geval. Luister, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint in de kracht van Christus. Hebben we al eerder over gehad vanuit deze brieven. Niet in eigen kracht, maar juist buigt voor Christus en in zijn kracht. Ten strijde trekt dan in het bijzonder ook tegen deze zonde. Tegen dit gemakzuchtige, om zo te zeggen. Dit wegredeneren van de zonde. Die overwint, ik zal geven. Ik zal. Zoals aan Everse beloofd werd, ik zal hem te geven te eten van de boom van het leven, die in het midden van het paradijs van God is. Aan Smyrna, die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Wees getrouw tot in de dood. Ik zal u geven de kroon van het leven. Zo zegt de goddelijke, ik zal geven te eten van het manna dat verborgen is. Het manna dat in de woestijn als voedsel ontvangen werd, iedere dag opnieuw. In ieder geval kunnen we zien een tegenstelling tot het afgodenoffer. Het wordt allebei gegeten. Het afgodenoffer werd gegeten en het manna werd gegeten. Ten tweede kunnen we verwijzing zien naar Christus zelf. Johannes 6. Ik ben het brood des levens. Ik zal geven, zegt hij. En als we dat allemaal samen nemen, uiteindelijk wat de Heere geeft en zal geven, die overwint, uiteindelijk daar op de dag van de dagen, zien we hier in een verwijzing uiteindelijk naar de bruiloft van het Lam. Jazeker, vandaag wordt Christus door het geloof ook gegeten, hè, zegt Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die is het die mij toebehoort. Die hoort bij mij. En zonder dat kan het ook niet. Zonder dat gelovig toevlucht nemen, dat gelovig eten en drinken. Maar er is nog een volheid die komt. Vandaag leeft de christen uit het geloof. Wij zien het niet, maar Gods woord en Gods belofte, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Maar daar zal de volheid zijn in de bruiloft van het Lam. Ik zal hem geven te eten van het manna dat nu nog verborgen is, maar dan geopenbaard zal worden. En het tweede beeld wat genoemd wordt is de witte keursteen. Ook daar zijn vele gedachten over en vele beelden kunnen erachter zitten. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Sommigen denken aan de stenen op het kleed van de hoge priester. Anderen denken aan de gewoonte om door middel van een witte steen vrij te spreken. Als dan iemand voor een rechtbank gedaagd werd, dan was een zwarte steen betekende schuldig en een witte steen betekende vrijspraak. Anderen verwijzen naar de gewoonte om witte stenen als een soort toegangsbewijs te gebruiken. Bijvoorbeeld een toegangsbewijs tot maaltijden, dat ook in die tijd wel gebruikelijk was, of tot bepaalde bijeenkomsten, dat dan als toegangsbewijs een soort van witte steen werd uitgedeeld, waarmee je kon aantonen dat je bij de genodigden behoorde. Misschien dat al die beelden samen, en er zijn nog veel meer te noemen, maar hier houd ik het even bij. Misschien dat al die beelden samen wel achter het ene beeld zitten. Inderdaad, het wonderlijke van de vrijspraak van de Heere. De vergeving in hem. De genade in hem. O, voor ieder die gelooft vandaag in Christus, die is vrij. En tegelijkertijd nog door zoveel heen in dit leven, zoveel zonden, zoveel schuld. En uiteindelijk pas volledig verlost straks op de dag van de dagen. Iedere dag vergeving nodig tot die dag waarop het aardse leven eindigt. Waarop Christus terugkomt op de oordelen, de levenden en de doden. En het klinkt, komt in, gij gezegende van mijn vader. En beërft het koninkrijk dat voor u bereid is van voor de grondlegging van de wereld. De zwarte steen verdient, maar de witte steen ontvangen om Jezus wil. Ik zal hem geven een witte keursteen. Maar het kan ook dus die toegang zijn. Inderdaad, komt in, gij gezegende van mijn vader, zoals Christen die rol die hij ontving moest bewaren. En hij raakte hem kwijt en ging hem weer zoeken. U kent de christenreis wellicht. Maar die rol die hij moest laten zien bij de hemelpoort, als een geredde door het bloed van Jezus Christus. Die witte keursteen, het wonderen van de vrijspraak om Gods willen van de Heer Jezus Christus. Zo is er alleen toekomst, zo is er alleen toegang. Alleen de bruid komt thuis. Alleen die in de naam van de Heer Jezus Christus gelooft en die zijn naam houdt, komt thuis. Die zijn geloof niet verloochent. En dan die naam. Wat betekent die naam dan? Die nieuwe naam, geschreven welke niemand kent dan die hem ontvangt. Is dat iets meer een soort mystieke ervaring? Het zou kunnen. Kan ook dat hier ook verwezen wordt naar Openbaring 19, net als net. Ik ging er al met u naartoe. Dat zwaard van het oordeel. Maar in hoofdstuk 19 vers 12 wordt ook gesproken over een naam die niemand wist dan hij zelf. Ook met verwijzing weer naar het beeld, naar wat in Openbaring 1 naar voren komt. Hoofdstuk 19 vers 12. En zijn ogen waren als een vlam van vuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was een bekleed met het kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord van God. En in vers 16 staat koning der koningen en heren der heren. Een naam die niemand weet dan hij zelf. En die dan toch geopenbaard wordt, namelijk het woord van God. En koning der koningen en heren der heren. Dat zou aansluiten bij de brieven die hier genoemd worden, waar het straks opnieuw zal gaan over een naam die geschreven wordt in hoofdstuk 3 vers 12. Als we daar de belofte lezen aan de gemeente van Philadelphia, dan lees het volgende hoofdstuk 3 vers 12, die overwint: ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdwaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die nieuwe naam van de Heere, de naam van de stad Jeruzalem, de naam van mijn God. Jeruzalem dat in hoofdstuk aan het eind van de Openbaring uit de hemel neerdaalt. Wat te kiezen is lastig hier. Kennen van de naam. Een naam die niemand kent wil niet alleen zeggen dat je het, als je kunt verstandelijk iets kennen en met je hart iets kennen. Dat onderscheid kan er ook in zitten. En dus als het gaat over de naam van God zelf, met de verwijzing in hoofdstuk 3 vers 12, de naam van mijn God, de naam van de stad van mijn God, van het nieuwe Jeruzalem en ook mijn nieuwe naam, dan betekent het kennen van die naam het in gemeenschap zijn met hem. Kennen met het hart, de ervaringskennis, de kennis van liefde, die kent mij, die hoort mijn stem en die kent mij, zegt hier Jezus van zijn schapen. En dan zou juist die nieuwe naam, die hier in Pergamum genoemd wordt, betekenen de intieme gemeenschap tussen God en Christus en zijn volk. Die keursteen, die toegang tot die intieme gemeenschap, die er hier al in beginsel is, maar dan straks met de bruiloft van het Lam volmaakt en volledig. Dus dat kan deze twee dingen betekenen. Het kan iets meer echt persoonlijks zijn, maar met alle verwijzingen denk ik zelf iets meer aan wat ik net probeer uit te leggen, namelijk de naam van God zelf, die van harte gekend wordt in volheid, en dat dan uiteindelijk, dat de Heer Jezus hier belooft, het manna, de bruiloft van het Lam, en ook die witte keursteen, vrijspraak, toegang met een nieuwe naam, dat we zeggen het kennen van hem zoals wij gekend zijn. Niemand weet wat wij zijn zullen, zegt Johannes. Maar we zullen hem zien gelijk hij is. Zo komt Christus tot deze gemeente van Pergamum. In bemoediging. In waarschuwing. Maar juist ook met deze rijke belofte die is weggelegd voor een ieder die hem lief heeft. Amen. Laten we zingen Psalm 33 vers 11. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere, barmhartige Vader in de hemel, we danken u voor deze avond, voor uw woord. Heere, wat bent u daarin rijk, maar ook ernstig. En laten we zo, Heere, uw woord ook meedragen in onze harten. Onze levens spiegelen aan uw woord, maar bovenal in al die dingen bij u onze toevlucht, onze hoop zoeken. Want bij u is werkelijk verwachting. Als het gaat om de toekomst die komt, wat er ook gebeuren zal, u regeert uiteindelijk. U bent de getrouwe die uw woord houdt. En Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. We danken u voor deze avond. Dank u voor kostores, de organist van de techniek. Heere, we danken u ook voor hun inspanningen. Zegen ook hun werk, ook het ten dienste van de gemeente. En we bidden zo met en voor elkaar. Leid ons en zegen ons als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis of waar we heen gaan. Wees in het bijzonder met ons, Heer, als we ons eenzaam ervaren, alleen zijn. Als er zoveel is wat meegedragen wordt in pijn en verdriet, wat zo op ons af kan vliegen, wat ons zo benauwen kan. Heer, wil dan in het bijzonder wel ons een God van nabij zijn, ons dragen en leiden. En dat bidden we in de vergeving van al onze zonden. En zo sluiten we dit gebed af met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Allemaal, wel thuis.